hierbij de uitzending van de Council of Twelve met betrekking tot de maand augustus. De eerste vraag is: welke collectieve maand, waarheid wil deze maand aan het licht komen? En dat heeft deels te maken met tevens ook het individuele stukje. Namelijk zelfreflectie. Zelfreflectie kijkend naar hoe reageert het collectief? Welke kant gaan we als collectief op? Zitten we op de goede route? Staan wij achter wat er nu gebeurt? Het is een metafoor voor het steeds meer de regie pakken van het collectief. En niet meer uitgaan van de huidige status quo. De energieën gebracht in deze maand. De intense energetische energieën, de transformatieve energieën. Zijn er om dit proces te faciliteren en te ondersteunen. Veel zaken die hebben plaatsgevonden in de eerste 7 maanden van het jaar, die worden letterlijk tegen het licht gehouden. En wanneer er collectief gezien een meerderheid is voor een andere route, een andere insteek, een andere weging van hetgeen wat heeft gebeurd, wat heeft plaats mogen vinden, dan zal dat een breed gedragen beweging met zich meebrengen die zal leiden tot andere invullingen van paradigma's. En dan spreken we collectief gezien niet alleen over de waan van de dag, wat veelal leidend is. Maar dan spreken we ook over langdurige situaties en gedragingen die niet meer in lijn zijn met wie ook het collectief is. En de aanmoediging die wij ook hebben voor degenen die deze boodschap mogen ontvangen, is om daar ook actief een bijdrage aan te leveren. En dat kan zitten in hele kleine dingen, door alleen al binnen een bepaald relatief klein bereikplatform te gebruiken om bepaalde boodschappen en zienswijzen tegen horen te brengen. Welke rol spelen schaduw en projectie in het publieke debat van deze tijd? Omdat wij hier een enorme transformatieve periode aanschouwen, kun je spreken van een hoop licht dat in beweging is en steeds meer naar de voorgrond komt, steeds sterker en helderder gaat schijnen. Maar dat brengt met zich mee dat de schaduwen ook meer naar voren komen, duidelijker worden. Door het licht kan het schaduw ook scherper zijn, meer aanwezig zijn. En daardoor, doordat die schaduwkanten ook meer belicht worden, kan dat zorgen voor projectie van die schaduw in wat jullie de 3D-realiteit noemen, zoals jullie die ervaren. Daardoor komt dat meer naar voren en heeft dat ook onderdeel van het politieke debat. Een actueel thema binnen het grotere collectief op Gaia is momenteel wat er gebeurt in Gaza. Dat is een voorbeeld van schaduw. Schaduw die geprojecteerd wordt. En onderdeel is van een verhit politiek debat, niet alleen lokaal, maar ook wereldwijd. En de rol die zij daarin spelen is zodat er ruimte geboden wordt aan dat collectief om ook het licht te schijnen op die schaduwkanten. Om uitgangspunten zoals licht, liefde en vrede. Empathie naar de voorgrond te laten komen en van fundamenteel belang te laten zijn ten opzichte van die schaduwkanten en die schaduw in zijn algemeen. En de enige manier waarop er een bepaald equilibrium bereikt kan en mag worden, is als die schaduwkanten niet alleen maar veroordeeld worden. Maar ook dat er ruimte is om daar oog voor te hebben. Het te kunnen laten zijn. En daar ook nog een vorm van begrip voor op te kunnen brengen. Om dat vervolgens te integreren en de liefde te laten winnen. Dus zo. Hoe kunnen systemen transformeren zonder dat mensen zich bedreigd voelen? Het gevoel van bedreigd worden ten opzichte van transformerende systemen is onlosmakelijk verbonden zoals wij dat zien binnen de 3D. Bij het huidige status quo zijn er partijen die baat hebben bij dat status quo. Die er op een bepaald niveau een voordeel aan hebben, individueel, collectief gezien. En omdat dat zo is, Zullen er altijd onderdelen of stukken zijn die een bepaald gevoel van bedreiging ervaren. Of dat waarlijk bedreiging is. Of het onder het mom van dat is acceptabel of begrijpelijk argument, labeltje, stikkertje. Het zijnde bedreigd voelen terecht is. Dat kan door het individu anders gelabeld worden. En zodra dat door een individu anders gelabeld kan worden, kan dat ook door een collectief. Maar dat vraagt wel een bepaalde inzet. Inzet van de diverse individuen die onderdeel zijn en die dat collectief maken. Dus het is van belang dat er steeds meer mensen zichzelf laten horen. Wat betekent collectieve heling en waar begint die in de praktijk? Die collectieve heling, die heeft te maken met het proces zoals we het voorbeeld net benoemde, bijvoorbeeld Gaza. Wil je daarin de andere kant op en het beginnen met collectieve heling, zeg gekeken hebben, alle partijen, alle onderdelen, alle gedeeltes die een bepaalde positie in dat conflict bepaald hebben, ingenomen hebben. Allemaal hebben ze behoefte aan heling. Want die posities die zijn met een reden ingenomen. Ieder voelde zich op een bepaalde manier bedreigd. En om daar een shift te maken naar onbedreigd en een platform van empathie en liefde te hebben, niet alleen voor het zelf, maar ook voor de ander, als verschillende collectieven en uiteraard individueel. Dat is waarlijk heling. En ieder onderdeel, iedere kant, iedere partij, iedere positie vraagt om met hetzelfde respect en dezelfde liefde benaderd, behandeld en bezien te worden. Want dan pas zal men in staat zijn om van alle verschillende kanten heling te geven. En dat is iets wat als een lopend vuurtje zich zal verspreiden. En dit alles begint bij zelfreflectie. Bij het opstaan van wel die individuen, onderdelen van het collectief. Door die vuurtorens die feller beginnen met schijnen. Door die stemmen die zich losmaken en laten horen. Ieder druppeltje die zijn eigen positieve bijdrage wil brengen. Niet vanuit een basis van haat en verdeeldheid en onbegrip. Maar vanuit een basis van heling, van liefde, empathie, compassie. En dan alle kanten op en niet alleen maar gericht op het eigen onderdeel. Hoe kunnen leiderschap en dienstbaarheid hand in hand gaan in deze fase? Dat is precies hetgeen wat wij zojuist communiceren. Want leiderschap ontstaat door voorbeeldgedrag. En indien de gekozen, wat jullie gekozen leiders noemen, niet in staat zijn om het juiste leiderschap nodig bij de huidige situatie te tonen, dat kunnen laten zien, dan wordt het tijd om vanuit onderaf, door het collectief breed gedragen, hetgeen te laten zien waar behoefte aan is. Ten einde de zogenaamde leiders te bewegen de juiste verantwoordelijkheid te nemen. En als het grootste gedeelte van het collectief daar op deze manier achter staat, dan zullen die leiders dat uiteindelijk wel moeten doen. Maar dat vraagt wel om moed en om durf en om de persoonlijke en innerlijke kracht om dat teweeg te brengen. Welke verborgen krachten of waarheden vragen om erkenning in deze maand? Of het een verborgen kracht of waarheid is, dat denk ik eigenlijk niet. Maar de kracht van de kleinere collectieven die vragen om erkenning deze maand. Omdat daarin de kracht verscholen ligt om niet alleen binnen die kleinere collectieven, maar ook op de hele grotere collectieven. Of het grootste collectief daadwerkelijk verandering teweeg te brengen, de impasse te doorbreken. Dat begint al in het kleinere collectief en in de kiem, in de kern ook bij het individu. Vraag het aan de meerderheid van de energieën op Gaia. Kies je voor haat of liefde? Kies je voor oorlog of vrede? Kies je voor pijn of vreugde? Dan zal ieder individu, een enkeling dagen later, maar dat is zeer beperkt, kiezen voor de positiviteit van die tegenstellingen, van die contradicties. En dat is wat er nog te veel verborgen is. Een verborgen kracht en waarheid. Namelijk, als het lukt om in kleinere collectieven daar een positieve stap in te zetten, volgt de rest automatisch. En dankzij de Leeuwenpoort wordt dit verhaal, deze transitie extra ondersteund. En laat dat ook het collectief voeden. Wat vraagt Gaia van ons op dit moment in het collectieve bewustzijn? De Leeuwenpoort zorgt niet alleen voor dit soort energieën voor de inwoners van Gaia, maar ook voor Gaia zelf. Gaia zelf zit in een transformatief proces. En dat proces dat is al jaren aan de gang en dat zal de komende jaren zich verder voortzetten. Maar ook Gaia is bezig met zijn frequentie, haar frequentie te verhogen. Ten einde de nieuwe frequentie te kunnen verzorgen, ontvangen, behouden en versterken. En zij vraagt aan het collectief, maar dus ook aan het individu, om niet te stoppen met die transformatie, maar in te zetten en te investeren in een verdieping en verbreding en vergroting van die frequentie. Frequenties. En daarnaast blijft de continue vraag van Gaia of er met liefde met haar omgegaan mag worden in al zijn facetten. Want waarlijk is de mens symbiotisch met Gaia. Wij zijn van Gaia, Gaia is van ons en wij zijn één. Dat is het. En dat vraagt niet alleen compassie van ons uit als collectief voor de andere collectieven en andere levensenergieën binnen de 3D. Maar ook zeer zeker voor Gaia en al zijn inwoners. Geef Gaia de liefde die ze verdient. Geef haar terug wat ze jullie heeft gegeven. Hoe kunnen communities en zielenfamilies een grotere rol gaan spelen? Over de communities hebben we het net gehad. En dan bedoel ik dus de 3D-communities, de collectieven. En de rol in dit transformatieproces en hoe dat verder uitgerold mag en kan worden. En de zielenfamilies die maken onderdeel van die collectieven, uiteraard. En er is een reden waarom de zielenfamilies die er momenteel zijn, er zijn. In wat jullie de huidige tijd noemen, op Gaia, op dit moment, in deze samenstelling. En dat heeft te maken met de missie en het doel wat er is voor dat transformatieve proces, dat overgangsproces. Om dit ook te kunnen faciliteren. Op zielenniveau hebben al de verschillende zielengroepen het commitment uitgesproken om hier te zijn bij deze planeet op dit moment. Om bakens van licht te kunnen zijn, te mogen zijn, om anderen te beschijnen. Om een stuk faciliterend te mogen zijn aan het transformatieproces. Om ook dit te kunnen ervaren, deze bijzondere overgang. Die binnen, als jullie de Melkweg noemen, binnen dit universum niet heel vaak is voorgekomen. En vanzelf wordt de rol groter. Het is als een vliegwiel, als er één licht is ontstoken, volgen de meerdere. Als de collectief één shift in het paradigma heeft plaatsgevonden, volgt al snel een ander. De olievlek-metafoor blijft staan. Wat is de werkelijke betekenis van vrijheid in deze nieuwe tijd? De werkelijke betekenis is om te kunnen en te mogen zijn wie je bent zonder enige vorm van beperking of veroordeling van uit het collectief of andere individuen. En als dat er wel zo is, dan de vrijheid te ervaren en te voelen. Dat de ruimte er toch is, ondanks dat er sprake kan zijn van veroordelingen van externen. De ruimte en de mogelijkheid tot zelfontplooiing, ontwikkeling op een manier die past bij het individu. En alle beperkingen over socialisatie, sociale structuren, blauwdrukken die opgedrongen zijn of zelf opgelegd zijn. Om de vrijheid te hebben om dat te muteren, te transformeren naar iets wat passend is bij dat individu, bij die individuele energie. Dat is waarlijk vrijheid om de keuzes te maken die gemaakt willen worden. Om die vrijheid te ervaren, maar ook te gunnen aan anderen. Om te blijven bij het woord collectief. Als jij binnen jouw collectief die vrijheid ervaart of jezelf dat laat ervaren, laat dan andere collectieven dat even goed ervaren. Wees voorzichtig met de oordelen over andere individuen en collectieven. Want ook dat brengt weer het beperken van vrijheid van degene over wie die oordelen gedaan worden met zich mee. Wees lief voor elkaar, maar ook vooral lief voor hetzelf. Tot de volgende keer. Groetjes.